Ja, goedemorgen. Ja, hier sta ik dan. Einde van de prekenserie. Want 2 maanden geleden zijn we begonnen met een geweldige serie over gezonde relaties. En nu mag ik hem afsluiten. Het is een beetje gek gegaan. Dus gebeurt vaker als ik hier sta dat dingen gek gaan. Jelmer zou spreken. En die besloot vorige week in het weekend door zijn rug te gaan. Die lag plat en het zat er gewoon niet in. Hij moest gewoon herstellen en heeft de afgelopen week weinig kunnen werken. Dat is eigenlijk de reden waarom hij zaterdag mij opbelde. Zei: Floris, zou jij, ik weet niet of ik het ga redden, zou je het zien zitten om eventueel volgende week de preek te doen? Ik zei: nou ja, het is Koningsdag, er vallen wat gaten in mijn agenda, dus dat moet kunnen. Nou, zondag belde hij weer. Ja, het licht gaat helemaal uit, want hij lag plat op bed aan de morfine en van alles en nog wat. Het ging echt helemaal niet goed. Nu gelukkig gaat het een stuk beter. Maar dus hij zag het niet zitten. Dus nou, hij zei: goed, en dan ga ik het doen. En misschien hadden we het zonder dat hij het gevraagd had ook wel moeten doen. Want een voorganger die aan de morfine zit, en dan krijg je een preek over een roze olifant of wat dan ook. Ja, dat kunnen we ook niet hebben. Dus het was eigenlijk wel even... Ja, misschien gewoon wel beter dat ik hier sta in plaats van Jelmer. Sorry Jelmer. Maar deze preek, het thema wat erop stond was gezond leven. En ik ben daarover na aan het denken gegaan, vanaf het eerste telefoontje dat ik kreeg. En ik dacht van, is dit nou een laatste onderwerp? Of is dit nou eigenlijk de samenvatting van de hele preek, de prekenserie? En gaat gezond leven eigenlijk over het totaal van alle gezonde relaties, van hoe wij in het leven staan, hoe wij met mensen omgaan, hier in de kerk, met onze vrienden, met onze familieleden. Is dat niet alles? En ik ben aan het nadenken gegaan en zei van ja, dat is het eigenlijk. Dus we gaan het vandaag hebben over de hele prekenserie. Dus alle thema's van de afgelopen keren, die zullen ergens min of meer weer even terugkomen. Dus de familiewaarden waar we Nicola hier in Jelmer in Heerenveen mee begonnen is. De vriendschappen, eenzaamheid, geven, conflicten, seks. Alles zit hier in het totaalplaatje van gezond leven. Dus ik ga ik begin met de samenvatting. Maar daar begin ik niet mee. Want ja, eigenlijk, de mensen die mij een beetje kennen, die weten, ja, Floris, die begint niet hier en gaat daarheen. Floris heeft een model, een structuur nodig. Ik ben denk in hokjes, vakjes, in lijntjes en schema's. Zo zit ik eenmaal in elkaar. Mensen die mij niet zo vaak meemaken, ja, dat is wel te harde. Marlinde moet het er altijd mee doen. Applaus voor Marlinde. Zij houdt het al bijna 26 jaar met me vol. Dat is echt bewondering voor. Maar wat ik wil gaan doen is eerst schetsen even een Bijbels mensbeeld. Hoe kijkt de Bijbel naar de mens? Hoe zit de mens in elkaar? En dat sluit ook weer aan hoe Nicola hier en Jelmer en Heerenveen de prekenserie begon. Dat sluit ook aan toen we het hadden over geven. Daar kwam de drie-eenheid van God kwam daar in de voren. Dat heeft alles te maken met hoe God in elkaar zit. En Nicola schetst het hier, dat heb ik het scherpst voor ogen, want ik zat hier aan de zaal. Vader, God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. 3 personen die volmaakt één zijn, samen volmaakte relaties hebben. Dat gebruikte Nicola als voorbeeld. Daar kunnen wij van leren. Maar wij zitten intern, zitten wij ook heel complex in elkaar. En daar heeft het van alles mee te maken. En ik wil 2 teksten even pakken uit de Bijbel. We hadden de hele Bijbel kunnen lezen om dit Bijbelse mensbeeld te onderstrepen. Ik pakte eentje uit het Oude Testament, uit de wet, uit Deuteronomium en straks eentje uit een brief van Paulus. In Deuteronomium 6 vers 5, daar spreekt God door Mozes: heb de Heer uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Dat zijn 3 dingen. Paulus die schrijft veel later, dus een van de laatste brieven uit het Nieuwe Testament, spreekt hij aan het eind van de Thessalonicense brief een gebed uit. Mogen de God van de vrede uw leven geheel en al heiligen en mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus. En als je kijkt, hier staan ook weer drie dingen in. En dat zijn wat andere termen. Maar uiteindelijk komt het, dat worden hier steeds drie dingen genoemd. En die zie je overal in de Bijbel terugkomen. En die kan je schematisch weergeven. Die staan in het volgende plaatje. Als dat goed gegaan is. Ja, dat mooi plaatje. Hij is drie. Ik heb het als concentrische cirkels even getekend. Cirkels binnen in elkaar. Namelijk de buitenkant. De buitenkant lichaam. Wat Paulus schrijft. Daarbinnenin de ziel. En daarbinnenin, in het middelste in de kern, geest. Ik zal eens even toelichten wat het nou eigenlijk precies is. Als je kijkt naar de geest, ik begin even aan de binnenkant. Deuteronomium, in de wet staat met heel uw hart, of uw geest. Dat is waar, als de Bijbel het heeft over het hart, zeker in het Oude Testament, dan gaat het over de plek waar je in je leven je keuzes maakt. Waar je voor gaat, je ambities, je doelen, je karakter. Even wat je echt je innerlijke, je echt je identiteit vormt. En dat is eigenlijk ja, de geest, en dat is heel bijzonder, dat is de bron waar alles vandaan komt. Dan de ziel, dat is je gedachten en je gevoelsleven. Je emoties, je denken, hoe je denkkronkels, bij mijn geval in ieder geval zijn het kronkels, en hoe alles in elkaar zit. En dat is waar je, als je heel primair reageert vanuit je emoties, gevoels, zit het vanuit daar. Dat is gewoon echt, je flopt het eruit, dan komt het daar vandaan. Dat is gewoon heel primair hoe je in elkaar zit. En dan als laatste, lichaam. Je handel, je wandel, hoe je het doet, hoe je verschijnt, hoe je eruit ziet. De dingen die je verricht. Nou, die drie dingen, die komen overal, die komen iedere keer weer terug. En het grappige, bijzondere, het hele mooie is, ook hierin zijn wij geschapen naar Gods beeld. Want God heeft bij zichzelf ook gezien van dat is hoe een volmaakte eenheid moet zijn. God de Heilige Geest, God de Vader en God de Zoon. Die je altijd ziet in de Bijbel acteren. Als God ons wil inspireren, richting wil geven en doelen wil zetten door de Heilige Geest. Het lied wat we net gezongen hebben, geweldig mooi lied. De Heilige Geest die we nodig hebben. God de Vader die zegt van, ja, ik heb mensen lief, ik wil mensen aan mijn hart hebben, ik wil een relatie aangaan. Maar er is een scheiding tussen mij en de mensen. Hoe gaan we dat oplossen? Dan zegt de Zoon van, ik kom wel in actie. Stuur mij maar, laat mij maar mens worden. Laat mij maar hier op de aarde rondlopen. Laat mij maar kind worden, volwassen worden. Laat mij maar uiteindelijk sterven. De straf voor de zonde dragen, opstaan, de dood overwinnen. God en actie. Die drie ene, wij zitten net zo in elkaar. Afspiegeling van, natuurlijk, we zijn God niet, gelukkig niet. Maar zo zitten wij ook in elkaar. En dat is het hele mooie. En als je op deze manier kijkt, en dit zie je in de Bijbel op heel veel plekken, zie je deze driedeling, opdeling zie je terug. In dit model zit eigenlijk alleen eventjes één ding wat heel vaak heel lastig is. Dat is en dat legt God zelf uit aan Samuel. Als Samuel de opdracht krijgt om naar Bethlehem te gaan, om David te zalven, dan, dat is een heel bekend verhaal, Samuel komt met zijn hoorn, met olie, komt bij Isaï, zegt hij, Isaï, daar moet hij een van zijn zonen zalven, dan komen een paar van die sterke, stoere kerels langs, en Isaï ziet eerst van, wow, een kerel, dat zal hem wezen. En dan zegt de Heer tegen Samuel, in 1 Samuel 16, vers 7, het gaat niet om wat de mens ziet. De mens kijkt naar het uiterlijk, maar de Heer kijkt naar het hart. En dat is het dilemma als je kijkt naar dat beeld van, wij zijn altijd geneigd om, wij zien de buitenkant als eerste. Dat is ook logisch, want zo leven wij, want we leven in deze wereld. Ik kom hier binnen en ik zie iemand zeggen van, hey, vrolijk gezicht, je ziet er een beetje bedrukt uit, of mooie kleren, nieuw kleur haar. Al dat soort dingen, dat zien we als eerste. We zien de buitenkant. Maar God zegt van, mijn focus ligt altijd aan de binnenkant. Dat is ook de reden waarom als de relatie tussen God en David, waar het hier dan om gaat, wat er zo mooi maakt, God zegt van David, dit is de man naar mijn hart. En dat komt niet omdat David er zo fantastisch uitzag, aan uiterlijk. Het kwam niet omdat hij zo heel mooi getalenteerd was, maar het was om de intenties, de gerichtheid van David. Wat hij wou bereiken, hoe hij God wou dienen. Ging dat altijd goed? Nee. Daar kennen ook de voorbeelden van. Maar toch, het hart van David was gericht op God. En daar gaat het God om. Om de geest, het hart van de mens, ligt daar de connectie met God. En dat is ook eigenlijk aan de hand van dit model, van deze drie cirkels, daar wil ik even naar kijken. Als we dan terugkijken naar de thema's van afgelopen week, dan kan je die dingen daar heel mooi in plaatsen. En dan is er nog één heel mooi ding wat erbij komt. Dat is even dat lied wat we net zongen over de Heilige Geest, dat nieuwe lied. Ja, dat raakt mij ook echt. Want het is een tekst wat in de prekenserie al eerder langsgekomen is. Ik denk dat het in een van de preken ging over seks. Maar dat maakt eigenlijk helemaal niet uit. Er staat in 1 Korinther 6 vers 19. Of we weten niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u woont. En die u ontvangen hebt van God. Weet u niet dat u niet van uzelf bent. En daar zie je het eigenlijk het hele mooie van hoe wij nu mogen functioneren sinds de Pinksterdag, is dat God zelf in de Heilige Geest zegt van, ik wil komen in jouw ziel, in jouw geest, in jouw hart, daar wil ik zijn, daar wil ik, als jij mij daar de ruimte geeft, wil ik daar de ruimte pakken. Zodat daar de connectie is tussen God en mij, tussen God en jou, en dat van daaruit, vanuit jouw geest, jouw ziel en jouw lichaam in beweging kan komen. Dat jouw ziel kan gaan functioneren zoals mijn ziel functioneert. Dat jouw lichaam, dat jouw handen, dat jouw voeten, dat jouw ogen, dat jouw oren mogen gaan functioneren zoals mijn handen en voeten en ogen zou zijn. Daarom loopt hier niet één Heer Jezus meer rond op aarde, maar lopen er hier miljoenen Heren Jezus rond op aarde. Namelijk jij en ik. En even wat Klaas in zijn getuigenis net eigenlijk ook al zei, dan gebeuren er mooie dingen. Als je op aarde rondloopt met de Heilige Geest in je, dan kan God zichtbaar worden door jou heen. En als je dan kijkt naar de prekenserie van de afgelopen 2 maanden ongeveer, dan zie je al dat we in ons leven, persoonlijk en hier samen in de kerk, mogen leven vanuit de Heilige Geest. Nicola en Jelmer begonnen over familiewaarden. Als het gaat om goed luisteren naar elkaar, maar elkaar accepteren, dat zie je bij God perfect. God staat altijd klaar met open armen. Zo mogen wij ook altijd naar elkaar, naar familie, biologische familie en geestelijke familie, altijd openstaan. Daarom willen wij als gemeente altijd iedereen, maakt niet uit wat, je bent altijd welkom. Net als Marlin en ik naar onze dochter. Het maakt niet uit wat er aan de hand is. Wat ze doet, hoe ze denkt, hoe ze zich gedraagt, hoe het met haar gaat. Ze is en ze blijft altijd onze dochter. En wij blijven altijd van haar houden. Hoe lastig sommige dingen ook zijn, maar ze is en ze blijft onze dochter. En wij houden zielsveel van elkaar. Maar Linde en ik houden ook zielsveel van elkaar. Dat is soms ook best wel lastig. Maar dat is die familiewaarde. We gaan voor elkaar. En het maakt niet uit wat de ander doet. De liefde is onvoorwaardelijk. Onze liefde voor elkaar mag door Gods geest geïnspireerd altijd onvoorwaardelijk zijn. Dat maakt dat we hier op de deur durven zeggen, welkom thuis. Het maakt niet uit of je hier al zo lang komt als Klaas. Of dat je hier vandaag voor het eerst bent. Je mag hier thuis zijn. Het maakt niet uit wat er in je leven aan de hand is, wat er gebeurt, hoe je in elkaar zit. Je mag een onderdeel zijn hier van de familie. En dat mogen wij hier samen, dat mogen wij in ons privéleven, naar onze mensen om ons heen, dat mogen wij uitstralen. Die onvoorwaardelijke liefde voor de medemens. En als wij daardoor geïnspireerd zijn, mogen wij gaan kijken zoals God kijkt. Dan zien wij niet naar de buitenkant. Dan serveren we mensen niet af omdat ze niet voldoen aan een schoonheidsideaal of wat dan ook. Of omdat ze op wat manier dan anders zijn dan wij. Dan wat normaal is. Want ja, ik ben normaal en de rest is gek. Nee, dan accepteren we. Dat zijn die familiewaarden. Onvoorwaardelijk altijd. Tweede preek was Jelma over vriendschappen. En het ding wat ik eruit gepikt heb is... Jelma had over de piramide van vriendschap. Boek had hij gelezen, deelde hij over. Er waren drie, je had je kennissen, je had je kameraden. Het was een beetje op mannen geschreven. Je had je goede vrienden en je had je boezemvrienden. Of vertaling naar de vrouwen, de hartse vriendinnen. Als je kijkt naar hoe Jelma... En als je zegt van hé, dat is interessant... Daar wil ik meer over weten. YouTube. Dan kan je met Jelma gewoon weer terugluisteren. Maar die drie vrienden, dat zijn 1, 2, 3 deze lagen. De kameraden, even in de mannenwereld, zijn de mensen, de kerels, waarmee je samen optrekt. Waar je leuke dingen mee doet. Gewoon samen voetballen, samen dit, samen dat. Tijd doorbrengen. Gewoon in de fysieke wereld, gewoon goed met elkaar hebben. Je echt goede vrienden is waar je kwetsbaar bij durft te zijn. Waar je emoties durft te tonen. Dat is voor de meeste mannen wel echt een uitdaging. Maar dan mag je gewoon laten zien wie je echt bent. En je boezemvrienden, de hartsvriendinnen, dat zijn die mensen waarvan Jelma al heel duidelijk zei van... Ja, het maakt niet uit als ze een keer in de ellende, in de shit, in de penarie zitten. Je laat ze never nooit vallen. Al ligt hun leven in puin, al is het een grote puinhoop, dan ben je er voor ze. Maakt niet uit wat, alles er valt, want daar ga je voor. Dat zijn die vrienden waar je eigenlijk een commitment voor hebt gegeven. Zo van, die staan topprioriteit in mijn leven. Daar heb je er niet veel van. Dat kan ik niet, heeft Jelma netjes uitgelegd. Maar daar zie je dat heel mooi weer terugkomen. En daar zie je ook weer van, hey, bij die boezemvrienden, die hartsvrienden, daar zit die onvoorwaardelijke keuze voor de ander in. We hebben het gehad over eenzaamheid. Angelique had het erover. Dat is een heel kwetsbaar, fragiel onderwerp. Angelique kan het er veel beter over hebben dan ik. Ze noemde twee soorten van eenzaamheid. En dat is sociale en emotionele eenzaamheid. Dat zijn weer die twee buitenste lagen. Sociaal, waar als je weinig mensen om je heen hebt, weinig mensen ziet, thuis alleen zit... Maakt niet uit, ja, of dat op je kamer is of in een verzorgingshuis. Of... Dat is de sociale eenzaamheid. De emotionele eenzaamheid die is veel minder zichtbaar, maar veel pijnlijker. Die zie je zelfs bij mensen die een druk leven hebben met veel mensen om zich heen. Die kunnen emotioneel alleen zijn. Omdat je in je gevoelsleven geen connectie meer hebt. En dat is ontzettend pijnlijk, ontzettend verdrietig en heel erg complex. Wat mooi is, even, en dat is niet een makkelijk antwoord. Dus zo bedoel ik het niet. Is als je de Heilige Geest in je hebt, heb je God in je, hoef je in ieder geval geestelijk nooit alleen te zijn. Is daarmee alles opgelost? Nee. Maar dat is wel een begin van een oplossingsrichting misschien. Dat je met God, door God geïnspireerd bent van, ja, ik ga... binnen mijn mogelijkheden zelf connecties leggen met andere mensen. Sociaal en emotioneel. Dat gaat helpen. Is daarmee alles opgelost? Nee, dat even geen makkelijke antwoorden hier. Maar het is wel een uitweg uit eenzaamheid. Daar willen we als gemeente, als kerk, willen we daar ook voor zijn. Wij willen er voor iedereen zijn. Je bent altijd welkom. Je mag er altijd zijn. Ga mee met een community event. Dat is typisch eentje van, dat is heerlijk. Samen spelletjes doen. Volgende week met Reinier Vogels kijken. Een keertje mee wezen volleyballen. We gaan nog een keertje, volgens mij wordt geklimd. De jongvolwassenen hebben activiteiten. Die hebben vorige week, anderhalf week geleden, hebben ze hier in de bovenzaal Just Dance gedaan. Eventjes... Hoe geestelijk is dat? Nou, het is vooral elkaar verbinden, elkaar samen optrekken. Zo belangrijk. Maak daar gebruik van. Harm had het over geven. En die had een paar hele mooie, die noemde het een levenskunst. En die heeft heel erg benadrukt, het gaat over ontvangen en doorgeven. Wat je van God gekregen hebt, mag je doorgeven. Ook wat we aan God teruggeven, is alles wat we ontvangen hebben. En je mag iets hebben wat je bezit, maar je mag ook jezelf doorgeven. Het moet in balans zijn, heeft Harm heel mooi uitgelegd. Kijk ook die terug, als je daar zegt van, hé, dat is wat. Je mag alles, en geven gaat niet alleen om de collecte zometeen. Het gaat ook om je tijd, je energie, je aandacht. En daarin mogen we ook weer lijken op hoe God is. God is een gevende God. En als ik me laat inspireren door de Heilige Geest en ga denken en voelen en handelen als God, dan kan het niet anders dat ik vrijgever word. Als ik op mijn heel krenterig word op mijn bezit, op mijn tijd, op mijn energie, dan komt dat uit mezelf en dan is dat niet door God geïnspireerd. En dat is de vraag die ik mezelf weer ook afgelopen week heb moeten stellen van, hey, wat gebeurt er bij mij als ik, als er een beroep gedaan wordt, een appel gedaan wordt op mijn inzet, mijn bijdrage aan iets. Laat ik me dan inspireren door de Heilige Geest die in me woont? Of zeg ik van, nu eventjes niet, ik doe het zelf. Nicola heeft het laatste thema hebben we twee keer behandeld. Heeft het gehad over conflicten. In relaties, daar heeft hij het met name op gehad, maar dat geldt in het algemeen. In conflicten dan gebeuren dingen, meestal op hele kleine dingetjes langs, die plotseling oplaaien. Dingen die, of sluimeren, kleine dingetjes die spelen. Maar op het moment dat er heel fel gereageerd wordt, zie je dat er heel vaak ergens iets gebeurt, dat er iets getriggerd wordt. Een pijnlijke plek uit het verleden. En dat kan fysiek zijn. Je kunt echt fysiek ergens weer pijn terughalen. Dat kan emotioneel zijn, het kan geestelijk zijn. En daarom is het heel erg belangrijk. Maakt niet uit hoe je reageert op stress en op conflicten. We hebben een mooie beeld gehad met het interview met Jacqueline hier op het podium. Reageer je als een chimpansee? Zo reageren of trek je terug als een schildpad? Eventjes, je mag raden wat ik ben. Marlin en ik zijn twee schildpadden. Dat is heel erg handig. Not. Even, als wij een conflict hebben, dan wordt het heel stil. En we lossen niks op. We spreken, het is moeilijk om dingen uit te spreken. Dat hebben we moeten leren, of moeten we nog steeds leren. Maar uiteindelijk, tot op heden zijn we het altijd uitgekomen. En dat blijft ook. Want we houden veel te veel van elkaar. Maar we weten ook van elkaar dat we zo in elkaar zitten. Maar dat is goed om van jezelf te weten en wat er met je gebeurt. En ook als er in een conflict, als er hele gekke dingen gebeuren, patronen zijn, dan weet je van, hé, daar wordt wat getriggerd uit het verleden. Dat is helemaal niet degene die tegenover je staat, waar je op dit moment het conflict mee hebt, die de oorzaak van het probleem is. Het probleem zit veel dieper in, van binnen. Dat kan je niet zomaar oplossen. Zometeen wil ik toch daar ook wel een eerste richting voor geven. Maar dat is wel even wat er speelt. Maar het is goed om dat te weten en hoe je daarmee omgaat. En we hebben het de afgelopen twee keer, twee zondagen, hadden een dienst waar Nicola voor ging. En vorige week zijn we hier uit ons dak gegaan met No Limits. Ging het allebei over seks. Seks past ook fantastisch in dit modelletje. Dat model is echt fantastisch. Ik gebruik het als ik met jongeren over relaties heb, seksualiteit heeft het hier ook over. Seks wordt in deze maatschappij heel erg plat verkocht als iets lichamelijks. Je kunt het consumeren, gebruiken. De Bijbel zegt dat seks is veel meer. Emotioneel, ja, wat we eigenlijk allemaal ook wel weten, want het heeft ook wel iets ergens met liefde te maken. Wat wij verliefdheid en gevoelens voor de ander. Maar volgens de Bijbel is seks juist iets, ook iets supergeestelijks. Het is namelijk het aangaan van een jezelf helemaal geven aan de ander. En dan is eigenlijk, dat plaatst seks in een bepaald perspectief. En dan is in mijn definitie, veilige seks is pas seks binnen een verbond. Dan is seks geestelijk en emotioneel pas echt veilig. Eventjes, en dan vergeet ik eventjes alle andere dingen die erbij komen als geslachtsziektes en dat soort zaken. Dat is dan helemaal niet meer, veel minder relevant. Het gaat in de Bijbel, als het gaat om je relaties, je seksuele relaties, en wat daar grenzen zijn en wat allemaal mag of niet, vind ik nu eventjes in deze samenvatting helemaal niet relevant. Maar het gaat om, zit daar een geestelijk verbond achter? Heb je trouw beloofd aan de ander? Want dan ben je ook geestelijk en emotioneel helemaal veilig voor elkaar om jezelf volledig te geven. Dat waren eigenlijk de preken van de afgelopen tijd. En als je dat zo samenvat en je zou daar een conclusie over maken van, hey, wat is nou, wat zou je kunnen concluderen uit deze prekenserie, uit deze relaties, dan is er iedere keer weer, is het essentieel belangrijk om de focus te leggen op de geestelijke kant. Wat de Bijbel het Oude Testament het hart noemt. Het heeft dus niet het hart wat wij met verliefdheid en Valentijnsdag en dat soort gebruiken, maar het hart van de keuzes die je maakt. En ik denk dat daar, in onze geest, in ons hart, daar ligt de sleutel tot gezonde relaties, tot gezond leven. En die kunnen pas echt gezond zijn als God zelf in de Heilige Geest komt in ons hart, in onze geest, en daar de ruimte krijgt en zijn werk kan gaan doen. En dan krijg je, dan pak ik weer even 1 Samuel 16 vers 7 erbij. Dan zie je waar het de mens altijd gaat. De mens kijkt naar het uiterlijk, maar de Heer kijkt naar het hart. En dan is de kunst die ik iedere keer weer moet leren, die jij mag leren, is van denk, leef, geestelijk. En geestelijk leven, geestelijk denken is dan niet alleen maar dat stukje van je leven waarin je gefocust bent op God. Je stille tijd, bidden, Bijbel lezen, naar de kerk gaan. Dat is geen geestelijk leven. Geestelijk leven is als je van dag tot dag in ieder moment vanuit Gods geest dingen aan het doen bent. Als je aan het handelen, nadenken bent en als je hoe je omgaat met je familieleden, met je ouders, met je kinderen, broers, zussen, met je collega's, met je buren. Hoe je omgaat in, als je te weinig relaties hebt voor je gevoel. Als je daar vanuit Gods geest geïnspireerd naar kijkt, en vanuit dat perspectief kijkt, dan pas wordt je leven gezond. Want als je problemen ervaart, en dat is eventjes ongezond leven, dat leidt tot ook echt biologisch ongezond leven. Want op het moment dat er dingen niet door de geest geïnspireerd zijn, dan krijg je wat bij de preek over conflict al kwam er van dat oude zeer naar voren. En dan heb je dingen in jouw ziel, in jouw lichaam, waar dingen mis zijn gegaan. Leegtes die daar zijn ontstaan. En ik denk dat we dat allemaal herkennen. Ik herken het in ieder geval wel van mij. Op het moment dat er leegte is bij mij, als de dingen niet lekker zijn, in relaties of in andere punten, dan ben je geneigd, omdat wij kijken naar wat voor ogen is, naar de buitenkant, ga je ook dat vanuit de buitenkant opvullen. Dan ga je als een gek aan het werk, ga je uren maken, carrière wordt belangrijk, of je gaat als een gek los ik heb een hele waslijst. Je kunt gaan gamen. Gewoon je verliezen. Achter het beeldscherm losgaan. Je kunt je verliezen in een verslaving. Of dat nou roken is, alcohol, drugs. dat is alleen maar labmiddelen om iets te camoufleren. Omdat je niet wezenlijk vervuld bent. Omdat Gods geest niet wezenlijk in je leven een plek heeft. Of je gaat eten. Of je verliest je in de porno. Je probeert Netflix uit te kijken. Je gaat bingwatchen. Je focust je op bezit. En of dat nou je auto, een huis is. Of je gaat shoppen. Even al dat soort dingen. Die moment eventjes, die even een kick geven. Even vervulling geven. Maar geen wezenlijke vervulling geven. Want het is buitenkant. Vervulling komt van binnen. Komt van, moet komen van Gods geest. Je kunt vluchten in de sport. Urenlang in de sportschool zitten. Mooi lichaam bouwen. Prima. Andere schoonheidsidealen. Je kunt... dat zijn de dingen waar ik heel de ballen verstand van heb. Ik heb helemaal niks met... Nee, ik heb slechte ogen. Dat is het voordeel. Dus ik ben helemaal niet zo heel erg visueel ingesteld. Dus, maar eventjes de schoonheidssalons, je plastische chirurgie... al dat soort dingen, je kunt je erin verliezen. Op zich, allemaal, heel veel van deze dingen zijn op zich geen slechte dingen. Maar als dat is wat je moet vervullen, dan heb je een probleem. Maar wij zijn anders. De mens, naar Gods beeld geschapen, zijn wezenlijk anders. Wij hoeven zo niet te leven, want wij hebben een geest. En daarom als je... Je richt op vervulling met de Heilige Geest, dan wordt dat de bron van je leven. En dan pak ik even een tekst erbij uit de Spreuken. Elsa vorige week haalde me ook aan uit Spreuken 4 vers 23. Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart. Het is de bron van je leven. Dat is de boodschap eigenlijk van deze serie. Als je waakt over je hart, over je geest. En zorgt dat God daar het voor het zeggen heeft. God daar toegang heeft. God daar de ruimte krijgt. Dat de Heilige Geest in jouw leven een plek krijgt. Dan is dat de bron van leven. Dan komen daar mooie dingen uit voort. Want als God zelf in de Heilige Geest woont in mijn hart... Dan maakt het niet uit. Dan maakt het werkelijk niet uit. En dit is, ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik meen het echt oprecht. Het maakt niet uit alles wat mij overkomen is. Alles wat mij nu overkomt en alles wat me nog gaat overkomen. Dat mag ik, al die dingen mag ik benaderen vanuit Gods perspectief. En dan worden die dingen niet altijd makkelijk. Dan kunnen ze nog steeds heel pijnlijk en heel verdrietig zijn. Of heel mooi. Maar Gods perspectief geeft een ander beeld op. Dat geldt ook als ik kijk naar mijn biologische en geestelijke familie. Wat er ook speelt. Maar mooie en slechte dingen. Als ik dat benader vanuit Gods perspectief. De relaties die soms stroef zijn. Of die soms heel makkelijk gaan. Die misschien heel oppervlakkig zijn. Of heel diepgaand. Als je ze benadert vanuit Gods perspectief, geeft dat een ander beeld. Kijk ik er anders naar? Ga ik er anders acteren? Ga ik anders doen? Ga ik anders kijken naar mensen en dan heb ik andere emoties bij die mensen? Dat verandert mij. Dat verandert die ander niet, dat verandert mij. En daar gaat het God om, dat ik verander naar zijn beeld. Het gaat God om dat jij, allemaal, dat we samen veranderen naar Gods beeld. Dat geldt voor onze vriendschappen. Of dat nou de buurman op straat is, de buurvrouw, je collega's, je maten, je vriendinnen met wie je optrekt. Wat er ook gebeurt in die vriendschappen, dat kunnen hele leuke, gezellige, mooie dingen zijn. Dat kunnen ook zijn van, dat je soms achteraf denkt van, had ik dat wel moeten doen? Is dat slim geweest? Ben ik niet te ver gegaan in dit of dat? Te veel gekletst over anderen, te veel... had ik toch na dat tweede of derde biertje toch echt moeten stoppen. Al dat soort dingen wat kan gebeuren in vriendschappen. Als je daar vanuit Gods perspectief naar kijkt, krijg je dan een ander beeld op. En dan krijg je eigenlijk wat je... dat is eigenlijk de preek van Harm die ik dan eindig. Van alles wat je dan van God ontvangt in jouw leven mag je uitdelen. Mag je ook de ware vriendschap, de ware liefde mag je uitdelen aan mensen om je heen. En dat kan alleen maar als je het eerst ontvangen hebt. En dat is ook de reden waarom ik deze preek daarmee wil afsluiten. Ik wil jullie vragen of je je hoofd wil buigen, je ogen wil sluiten. En jezelf gewoon heel eerlijk de vraag wil stellen of er in jouw leven een gebied is. Een gebied waarin je werkelijk verlangt naar herstel. Naar herstel van gezonde relaties. Waar je verlangt naar inzicht en wijsheid. Inspiratie van de Heilige Geest. En als dat nou is je familierelaties, je vriendschappen, of het gebrek daaraan. Of dat nou is in hoe je dingen kunt ontvangen of kunt geven. In de relatie met je partner. Of de rol, misschien wel een hele ongezonde rol van seks en seksualiteit in jouw leven. Of wat dat gebied dan ook is. Vraag jezelf af of je daar eigenlijk nu op dit moment de Heilige Geest wil vragen. Om ruimte te nemen in jouw leven. Geef hem ruimte, zodat hij kan werken. En dan, als dat zo is, dan... je maakt die keuze voor jezelf in je hart, voor God, om die stap te zetten. Om nu een stap te zetten om de Heilige Geest meer ruimte te geven in je leven. Dan wil ik zo meteen voor jullie gaan bidden. En als je zegt van, ja, ik wil een stap maken, steek dan je hand op. Dan wil ik ook voor jou heel speciaal bidden. Voor vervulling van de Heilige Geest. Dat Hij de ruimte gaat nemen in je leven. Machtige Vader. Lieve God. Heilige Geest. U ziet hier iedereen die er is. Die hier luistert. Hier, Heerenveen, mensen thuis. U ziet waar de pijn is. Waar gebrokenheid is in relaties. U ziet waar verlangen is naar meer vervulling van u, van uw geest. Ik zou je willen vragen, als je vervulling wil van de Heilige Geest, steek je hand op. Dan kan ik voor je bidden. Dankjewel. 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 Machtig. Heilige Geest, u ziet de mensen die hun handen opsteken. U kent het verlangen, diepe verlangen naar vervulling, naar herstel. Wilt u komen, wilt u werken, wilt u inspireren, wilt u helpen dat ze mensen gaan verlangen, dat ze het perspectief zien op gezonde relaties, naar herstel, op wat u wilt gaan doen in hun leven. Heilige Geest, kom. Vul de ruimte die nu geboden wordt. Het verlangen wat er is. Heer, het zijn tempels. Heilige Geest, waar u mag wonen. Waar u de ruimte krijgt. Wilt u die pakken? Heer, dank u wel dat u het gaat pakken. Dat u gaat komen. Dat u ruimte in de ziel maakt. Dat u gevoelens en emoties en gedachten gaat vormen naar uw plan. Dat u handelingen in gang zet. Dat u daden klaarmaakt. Dat u kunt werken door deze tempels heen. Heilige Geest, dank dat u komt. Ik zegen jullie met de vervulling van de Heilige Geest. Met zijn helende en inspirerende kracht. En dan zou ik dit gebed wil ik heel graag afsluiten met een gebed van David. Ja, ik citeer het al, het ging niet altijd goed in zijn leven. Maar toen het een keer heel erg misging, bad hij. in Psalm 51. Die hele krachtige woorden. Schep, o God, een zuiver hart in mij. Vernieuw mijn geest, maak mij standvastig. Verban mij niet uit uw nabijheid. Neem uw heilige geest niet van mij weg. Red mij, geef mij de vreugde van vroeger, de kracht van een sterke geest. Mogen de Heilige Geest jullie vervullen, inspireren en zicht geven op wat er nodig is voor herstel. Heilige Geest, kom. Dank u wel. Amen. We gaan nu nog een paar hele mooie liederen zingen. Bij de etagère staan mensen klaar om voor je te bidden. Heb je echt behoefte aan nog persoonlijk iets te delen, te vertellen? Ga er naartoe. Pak die ruimte, pak die vrijheid. Deel wat op je hart is. En laat voor je bidden. We willen er voor je zijn.